Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Weer faalt Jasper Sillissen in een belangrijke wedstrijd voor zijn club. Hoe komt dat? Supporters van Vitesse gaan onderling op de vuist. Waarom? En dan de Graafschap. Is het halen van de play-offs een utopie geworden? Dit is de voetbalpodcast Kappen en Draaien. Mijn naam is Nanne Nicolaassen en bij mij zit clubwatcher Lex Lammers. Goedemiddag Lex.
Goedemiddag.
En aan de telefoon hebben we Ruud Knol. Goedemiddag Ruud.
Goedemiddag.
Hey Ruud, jij speelde meer dan 100 wedstrijden voor Vitesse en deed ook nog wat voor de Graafschap. Maar wat doe je tegenwoordig eigenlijk? Kun je dat ons vertellen?
Jazeker, ik ben vooral veel thuis met mijn twee zoontjes. En die zijn, eentje is nu een half jaar, dus dat is even aanpoten. Mijn andere zoontje die is 4,5. Daar gaat mijn grootste deel van mijn tijd aan op. Daarnaast doe ik wel wat andere zakelijke dingetjes. Maar ja, en ik volg natuurlijk het voetbal op de voet, want dat blijft je passie. Dat is altijd leuk om te volgen.
Ja. Zijn de zoontjes, hebben al talent ontdekt of nog niet?
Wat zeg je?
Heb je al talent ontdekt bij de zoontjes of nog niet?
Ja, ik sta veel in de tuin te voetballen als je dat bedoelt. Ja.
Die van 6 maanden toch nog niet, want dan is hij wel heel talentvol.
Ja, maar die is heel goed.
Nee, die kopt alleen al.
Oh, mooi. Hey, wat ik eigenlijk als eerste wil bespreken met jullie is... Ja, Jasper Sillissen, ik opende net het intro er ook al mee. Hij faalt gewoon eigenlijk weer in een belangrijke wedstrijd. En hoe komt dat, denken jullie?
Ja, goed. Jasper die staat natuurlijk altijd in de schijnwerpers. Dus het type van dingen zelf op dit moment weer. Met Koeman is hij weer teruggekomen in de selectie. Weet je, hoe komt dat? Ik denk dat hij een blackout gehad heeft op dat moment even. En... dat zijn dingen voor een keeper is dat natuurlijk gelijk dodelijk. Want ja, ik heb de samenvatting ook gezien. En dan zie je toch dat hij daarvoor heel goed keept. En ook echt hele goede reddingen heeft. Ja. Alleen ja, dat zijn dit soort momenten dat mag niet gebeuren. Maar het wordt dan ook gelijk afgestraft. En dan ziet het keeper natuurlijk heel slecht uit. Dus dat is gewoon niet goed.
Wat denk jij Lex?
Nou ja, hij is teruggekeerd met het Nederlands elftal. Heeft tegen Frankrijk was hij niet goed. De derby tegen Vitesse was hij niet goed. Maar dit is gewoon, dat is één moment. Dus het is een enorme ketser, een enorme inschattingsfout. Maar ik vond vooral tegen Vitesse, dus NEC Vitesse, vond ik zijn rol veel groter. Omdat hij daarin, bij 3 van de 4 goals ziet het er gewoon niet goed uit. Een rare uitworp. Daar vond ik hem echt, als je het over blackout, een blackout in optima forma.
Ja.
En dit was ook een soort sportverdwazingsmoment. Dus heel raar, hè? En ik heb het ooit eerder wel een keertje gezien bij een voetbalwedstrijd, dat een keeper dacht van die bal gaat er wel naast en die rolt er dan in. En dat is super knullig.
Ja, het ziet er ook niet uit natuurlijk.
Nee, maar kijk, het lastige voor Jasper Sillissen is, Jasper Sillissen is de keeper van het Nederlands elftal. En dan sta je altijd in de schijnwerpers. Je ligt altijd onder vergrootglas. Elke fout wordt uitgelicht. Als dit met Manuel Neuer in Duitsland was gebeurd, was heel Duitsland over hem heen gevallen. En ja, dat heb je nu als je keeper bent van het Nederlands elftal. Nu valt heel Nederland over je heen. Het zijn wel desastreuze fouten, hè, die hij nu achter elkaar heeft. Dus ja, ik weet niet wat de bondscoach doet. Het voordeel voor Jasper is dat er in Nederland niet zo heel veel goede keepers zijn. Ja. Dus dan zou je bijna zeggen, dan blijf je bij het Nederlands elftal. Aan de andere kant, ja, dit zijn wel fouten. Ja, die zijn niet goed. Ik bedoel ook niet voor je positie binnen het Nederlands elftal. Daar komt Bijlo, die is weer terug. En die is voor velen toch de talentvolle keeper. De keeper voor de toekomst. Dus ja, ik ben heel benieuwd of hij straks überhaupt bij de selectie zit. Ik denk het wel, maar het zou maar zo kunnen zijn dat je daardoor door zo'n zulke fouten afvalt. Ja, dit is topsport, hè? Dat is hard.
Ja, ja. Ruud, jij bent profvoetballer geweest. Kan dit ook met druk te maken hebben dat hij nu in belangrijke wedstrijden niet thuisgeeft? Of in ieder geval op bepaalde momenten?
Nou, ik denk Priscilla ze zeker niet, want die heeft natuurlijk op alle niveaus en zeker op alle hoogste niveau ook gespeeld met WK's, met Champions League. Dan is bij NEC de druk sowieso anders. ja, goed, hij is wel teruggekeerd naar NEC om ook een Nederlands elftal keeper weer te worden. Dus ja, dat is een bepaalde druk misschien die hij zichzelf oplegt. Maar ik geloof niet dat het voor hem de druk is om het nu zo per se te laten zien. Dat die man zich inmiddels wel bewezen heeft. Alleen ja, je moet wel steeds blijven leveren. En dat geldt voor iedereen als je ook binnen zelf speelt. En ook voor de keepers. Dus wanneer je te veel grote fouten maakt, ja, dan zal er een moment komen dat er misschien wordt gekozen voor een andere. Die dan betrouwbaarder is. Maar ja, goed. Dus dan weet je gewoon, je hebt een bepaalde keeper, bepaalde kwaliteiten. En hij heeft het in zichzelf volgens mij wel behoorlijk tot goed gedaan. En de vraag is even wat de bondscoach hiervan vindt. Om dat te beoordelen, van is dit dan een keuze om hem dan niet daarvoor op te stellen.
Ja. En je denkt wel dat hij mentaal sterk genoeg is?
Ja, zeker. Ja, nee, zeker. Sillissen die heeft alles al meegemaakt. Die WK niet uitgenodigd, niet geselecteerd. Nu weer terug bij zichzelf wel. Ja, misschien wil je wel iets te graag laten zien. Dat zou ook nog kunnen. Hè? Dat hij denkt van ik moet nu laten zien. Ik speel bij NEC, een minder grote club. Maar ik wil mezelf wel
laten zien, profileren.
Ja, eens. Maar dan ligt een bepaalde druk misschien wat ik zeg bij hem. Om te zeggen van ik wil het zo goed doen dat ik dragende speler ben. Dat alles goed gaat.
Ja, dan leg je jezelf eigenlijk te veel druk op, wil je zeggen. Hè? Dat zou misschien kunnen zijn. Maar hij kan echt... Ja, als je in een vol nauw kamp hebt gespeeld, dan word je natuurlijk niet heel erg zenuwachtig van de grof. Weet je wel. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, maar is logisch.
Nee,
maar
dat kan niet.
Wat het dan wel is ook een doorgewinterde sporter kan ook een mindere periode hebben. Hè. Ik bedoel, ook dat hoort erbij. Hè. Je kunt niet altijd 100% zijn. Nee, dat gebeurt ook. Alleen ja, het zijn wel hele pijnlijke fouten. En ze volgen elkaar nogal snel op. Ja, dat is echt wel een ding. Ja.
Wat vinden jullie van dat supporters vervolgens om reservedoelman Brandenhorst gaan roepen?
Ja, nou goed, dat is supporters sentiment. Ik zou maar als Sillissen, en ik denk dat weet ik zeker, de trainer zal zich daar niet druk om maken. Er is gekozen voor een eerste keeper. Dat is de eerste keeper. Kijk, als het nou... aan de lopende band belunders zijn, dan komt er een heel ander verhaal. Maar hij heeft NEC dit seizoen ook meerdere keren gered. Hè?
Hij heeft al het krediet opgebouwd. Hè?
Ja, tuurlijk. En Brandos is een uitstekende keeper. Dus dat is een uitstekende concurrent. Alleen om nou te gaan roepen van voor een andere keeper. Dat is supporter sentiment. Die zijn op dat moment boos. En denk dat de meeste dat je dat maar snel moet vergeten.
Wat vind jij ervan, Ruud, dat het gebeurt?
Ja, logisch. Kijk, als je fouten maakt, dan iemand staat uit van kom maar op, maar het lukt niet. Dan krijg je dat snel over je heen. Ik vind wel dat iemand wel, wat je zegt, Lex, van die jongen die heeft wel ook echt hele goede wedstrijden gekeept voor NEC. En die was super bellen die naar NEC kwam. En hij brengt ook andere dingen mee. In het voetballende gedeelte is hij rustig. Hij brengt rust voor zijn achterhoede in balbezit. Hij doet gewoon ook heel veel dingen wel goed. Alleen ja, we weten zelf hoe het werkt als keeper als er fouten zijn doelpunt. Ja, maar als er te veel fouten zijn, dan krijg je onrust. En dat moet hij natuurlijk voorkomen. En ik denk dat de wedstrijd Vitesse echt een off-day was van hem. En dit is gewoon een moment.
Ja.
En ja, dan moet je gewoon overheen stappen. En ik zou maar dat laten staan. En mocht iemand inderdaad helemaal niet lekker in zijn vel zitten of andere zaken spelen, ja, dan kun je overwegen om toch voor een andere keeper te kiezen voor een... laatste fase. Maar ik zou dat zelf niet doen als je zo'n keeper haalt. Laat hem staan. Die jongen wil zich ook reforceren. Heeft genoeg kwaliteit. Zeker voor club als NEC.
Ja, ik vraag me vooral af wie je ermee helpt als je NEC supporter bent en je roept dat.
Dat is support sentiment.
Die luisteren ook.
Ja. Nee, maar goed, supporters die zijn altijd redelijk kort door de bocht, weet je.
Ja. Biertje op en dan...
Nou, daar gaat het niet eens om. Maar ik bedoel, weet je, fouten dan meteen wisselen en zo. Ja, weet je, de gevolgen zijn daarvan groot. Zeker bij een keeperswissel, die is redelijk onherroepelijk. Hè? Als je de keeper wisselt, dan is het ook...
Het is in ieder geval één wedstrijdje of
nee, dat is eigenlijk een finale wissel. Dus kijk, als... Jasper nu nog een keertje de fout in gaat. Goed, dan kan ik me voorstellen dat je zegt als trainer van weet je, de foutenlast wordt te hoog. Maar daar denk je wel even over na bij een keeper voordat je dat doet.
Ja. Hey, en Oussama Tanane speelde weer mee. Maar na een uur werd hij naar de kant gehaald en hij maakte best wel een hoop misbaar. Hij was totaal niet eens met zijn wissel. Hij wilde eigenlijk heel graag blijven staan.
Hij zei na afloop ook dat hij zich in een snoepwinkel waande en dat hij alle snoep voor het grijpen had, maar dat hij toen ineens naar de kant moest.
Ja, prachtige teksten, maar het is wel...
Wat vind je ervan?
Nou, het is een prachtige tekst, maar het is wel met de gedachtegang dat van de Einzelganger. Van, het is mijn ego dat hier nu op het spel staat. En dat vind ik jammer, want er is van tevoren heus wel nagedacht. Weet je, hij komt terug van een hamstringblessure, ook nog de Ramadan gehad. Dus ze hebben heus wel, ze monitoren alles, weet je. En dan halen ze na een uur eraf. En dan met misbaar gaan lopen maken. Ja, ik vind dat een beetje misplaatst, verdette gedrag. Ik hou daar niet van. Ik snap dat hij daarvan baalt. Maar hij reageert daarna ook, weet je wel, echt heel erg vanuit zijn eigen ego. En dat is niet nodig, want je bent nog steeds teamspeler. En ja. Dat vind ik wel...
Hoe zie jij dat, Ruud?
Ja, kijk, daarna heeft hij natuurlijk specifieke kwaliteiten. Dat weten we allemaal. En we weten ook allemaal hoe hij is in zijn gedrag en in zijn emoties op het veld, naast het veld. En dat weet je eigenlijk als trainer al, als je zo'n speler haalt. En daar moet je dus mee om leren gaan. En wat Lex zegt, hij kwam van de hamstringblessure. En dan moet je hem dus ook wel beschermen tegen zichzelf. Omdat hij dan door kan gaan totdat het weer verkeerd gaat. Dus het is een hele logische keuze als trainer. Zeggen van nou, je gaat in een uur spelen. En het is genoeg voor vandaag. En we gaan volgende keer weer verder. Kijk, en dat moet je proberen te communiceren aan de voorkant. En dan heb je misschien, dan kan je zich ook meer op
Ze hebben dat gedaan door te zeggen volgens mij dat ze dat in de rust zouden aankijken. Hoe lang die het daarna nog zou volhouden.
Ja. Maar goed, als speler wil je altijd, in de wedstrijd als speler wil je altijd door. Dan ga je niet vanuit dat je moet gewisseld. Je zit lekker of niet lekker. Je wilt team helpen. Je denkt dat je iets kan toevoegen. Zeker hij. Beslissend kan zijn voor je team. Ja, dan snap ik wel dat hij dan denkt, ja, ik wil door. Laat me staan. Dus zo'n eerste reactie, emotie is natuurlijk logisch. Alleen je moet ook wel reëel zijn. Waar hij vandaan komt. En ja, dat is vaak wat de speler dan niet overziet. Op dat moment, zoals hij in een emotie in het veld staat.
Ja,
ik denk dat hij daar niet te verslagen moet tillen. Voor, zeker gezien hoe hij als persoon is. Dat je denkt, van, ja, dit is gewoon hoe hij soms is. En accepteer het maar.
Ja.
En naar buiten toe is het niet goed. Alleen ja, dat weet je gewoon bij zijn spelen.
Ja. Hey, NEC heeft Mees Hoedemakers zo goed als binnen. Hij speelt nu bij Cambuur. Ken je hem, Lex?
Ja, en Sontje Hansen gaan ze ook halen van Ajax.
Wat zijn dat voor spelers?
Dat zijn spelers die in de Eredivisie van toegevoegde waarde kunnen zijn. En het past ook een beetje in het plaatje van NEC. Jonge spelers door laten groeien van een lager niveau. Of in dit geval van Ajax, een beetje van de zijkant. En dan hoop je dat hij daar waarde mee creëert. En ook transferwaarde op het veld hebt staan. En dat die jongens... iets toe kunnen voegen voor volgend seizoen. En het zijn niet meteen de jongens waarmee je de wereld gaat veroveren, om het zo maar te zeggen. Nee, maar goed, weet je, dat zijn de tananes van deze wereld.
Playoffs zal al mooi zijn.
Maar... Nee, maar tananen, weet je, bedoel, het is natuurlijk niet de kwaliteit tananen. Daar gaat het ook niet over. Dus een heel andere types. Maar NEC is al zeer actief op de transfermarkt. Carlos Albers, die is in ieder geval daadkrachtig. En je wil snel toeslaan. En dat heeft dan het voordeel dat je straks in een voorbereiding wel met een vaste groep kunt beginnen. Een grote groep. Hè? En dat is heel anders dan bij Vitesse, waar het nog allemaal heel erg ongewis is. Dus zij kunnen nu al beslissingen nemen en kunnen de markt op. En als er spelers zijn, ja, dat brengt rust. Maar ook als er spelers zijn, die hebben ze ook duidelijk hoog op hun verlanglijstje staan. En als dat nu al binnen is gehaald, dan doen ze goede zaken.
Ja. Ken jij die spelers, Ruud? Of,
Jazeker. Ja.
En is dat een beetje een aanwinst, denk jij, voor NEC?
Ja, Hoedemakers ken ik van Cambuur. Ja, een middenvelder die bewegelijk is, als ik het goed heb. En doelpunten kan maken. Ik weet niet op welke positie die gaat spelen bij NEC. Maar
dat zijn controlerend zijn waarschijnlijk. Controlerend. Ja. Moet dan concurrentie aan met Dirk Proper en met Lasse Schöne. Schöne
wordt natuurlijk ook een dagje ouder.
Ja.
Wat is Schöne, weet je dat?
Nee.
Nee, ik ook niet.
Maar goed, er zijn wel Eredivisie spelers die natuurlijk al wat bewezen hebben in de Eredivisie. En NEC, gewoon betrouwbare Eredivisie spelers zijn voor NEC. Dus die kun je wel goed erbij hebben. Ik weet niet of ze echt het team versterken naar de zin van we gaan hier op pees halen. Dat is iets anders. Maar het is zeker betrouwbaar. Ik denk dat voor NEC Hoedemakers prima speler is.
En ik heb het even snel opgezocht. Lasse is 36 alweer. Ja. Dus die moet nog jarig worden. 27 mei.
Ja, maar die gaat nog een jaar door.
Ja. Maar goed, die kun je er goed bij hebben nog, hoor.
Ja.
Ik wil het eigenlijk over Vitesse gaan hebben.
Ja.
Want daar speelt ook het een en ander, geloof ik, hè?
Nou ja, het handhaven nog steeds. Hè? Bedoel, het is officieel nog steeds niet... Vitesse nog steeds niet veilig. Ik noem het even een voorsprong van 4 punten. Hè? Het is 3 punten ten opzichte van Excelsior en Emmen.
Maar een beter doelsaldo. En een
beter doelsaldo. Dus dat is in je voordeel. Alarmerend is natuurlijk een gebrek aan scorend vermogen. Dat is bij Vitesse echt wel een hoofdthema. Dus ja, als je punten moet halen, je zult een keertje moeten scoren. En dat is bij die garantie zit er bij Vitesse niet in. Dus het is, dat maakt het gewoon heel erg spannend. Je kunt wel heel makkelijk zeggen, ja, weet je, ze hebben nu Cambuur, ze krijgen Groningen, weet je, dat redden ze wel. Maar ja, dan zeggen we toch maar even, vorig jaar was dat ook met Heracles. Iedereen van, ja, die redden het wel. Je moet het nog eerst bewijzen. En momenteel is er nog niks veilig, zo simpel is het verhaal.
En Cocu die had nog wel getraind op de afwerking.
Ja, dat doen ze vaker. Dat doen ze ook al langer, hoor. Dat is echt niet alleen van die ene week.
Ja.
Maar daar is extra aandacht op gevestigd. Maar daarmee heb je nog niet het lek boven. Het is niet zomaar dat als jij veel traint, dat het dan meteen vruchten afwerpt. Het heeft te maken met jonge spelers. Hè. Sanko is 19, die komt van VfB Stuttgart gehuurd. Miljan Manov is een jonge speler. Kozlowski is een jonge speler. Ook nog eens een keertje. Kozlowski is eigenlijk van nature niet eens een aanvaller. En die staat dan op de linkerflank. Dus ja, dat zijn jongens die moeten dat allemaal nog een beetje kweken. Weet je. De routine van veel doelpunten maken.
Ja, dat gebeurt nog niet.
Nee. Ja, dat verklaart dus ook. Ja, het rendement is. Cambuur heeft het laagste rendement. Nou, die zijn gedegradeerd.
Dan hebben we het over het aantal schoten.
Ja.
En waaruit dan doelpunten voortkomen.
Ja, en dat is bij Vitesse heel slecht. Omdat het aantal doelpogingen van Vitesse. Dat zit tegen de top 4 aan. Hè. Volgens mij PSV, Feyenoord, Ajax en Twente. Hebben meer doelpogingen dan Vitesse. Dus Vitesse heeft volgens mij ongeveer gelijk met AZ. En dan zou ik nu de laatste wedstrijd van AZ, dat weet ik niet. Maar die hebben tegen Ajax ook niet heel veel van die doelpogingen gehad. Dus er zitten ze hoger dan AZ nog qua aantal doelpogingen. Maar het rendement, het aantal kansen en de doelpogingen is gewoon heel erg laag. Dus 7% zal ik maar zeggen. En daarmee zit je aan de onderkant. Ja, dan is alleen Cambuur nog slechter. Maar de rest heeft het daar nog beter voor elkaar. Dus ja, weet je, cijfers liegen niet. Daar staat gewoon jouw grote probleem natuurlijk.
Ja, Ruud, volg jij jouw oude club nog een beetje?
Jazeker.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ze hebben gewoon het hele seizoen eigenlijk. Het is een beetje opvallig. Hè? Het is ene wedstrijd. Ja, maken ze dus wel een doelpuntje bij NEC bijvoorbeeld. Dan loopt het eventjes. Maar ja, er zijn ook heel veel wedstrijden waar het wat moeizamer is. En dan, dan hebben ze inderdaad moeite om vrije kansen te creëren en zo ook gelijk binnen te schieten.
Ja, de NEC werden ze ook geholpen door een keeper.
Nou ja, 100%.
Maar dat was
helemaal eens.
Ja, dat is flauw.
Nee. Maar dat was wel een moment. Die 1-0 daar van Matus Beru slaat de stemming bij Vitesse wel om. Hè? Want dan krijgt iedereen een keer een soort opleving, een boost en vertrouwen. En dat zag je meteen terug in het voetbal. Nu zie je, die kansen gaan er niet in. In het begin, eerste half uur, goed gevoetbald. En dan zakt het in.
Ja.
En dan wordt het moeilijk. En dan zie je dat het een worsteling wordt. En dan is de eerstvolgende kans die je krijgt, dan slaat de stress op die kans toe. Maar dat is een bijna ongrijpbaar fenomeen, weet je.
Nee, dat klopt ook. En ik heb zelf ook in een situatie zitten met Vitesse dat we echt ook heel veel wedstrijden gelijk speelden in het seizoen. Dat we ook toch voor die play-offs moesten spelen uiteindelijk. Maar dan was het ook inderdaad, je speelt tegen meer tegen jezelf dan tegen de tegenstander om echt de doelpunten te maken. En dan als je dan eventjes in 1 of 2 doelpuntjes maakt wat lucht krijgt, dan krijg je vertrouwen. En dan ga je ook veel makkelijker voetballen, krijg je vertrouwen. En, dat is eigenlijk het hele proces van wat er in een team gebeurt als je te weinig scoort en een keer niet 2 doelpunten verschil hebt waar je gewoon eventjes een keer rustig kan uitspelen of gewoon dingen kan doen zonder echt in de stress te schieten. Dus ja, dat is zeker een heel groot verschil als je de doelpunten dus niet maakt. Dat is helemaal waar.
Wie hadden jullie toen in de spits lopen?
Paulo Rink was het toen, volgens mij. Peter van Vos was toen overgekomen nog. Emil Bamba was toen in de spits.
Ja. Ja. Die heb ik laatst nog gesproken, Emil Mbamba. Die is die doet een voetbalschool in Yaoundé, in Cameroen, en eentje op Bali.
Leuk.
Ja, leuke gast. Maar die was toen nog heel jong bijvoorbeeld. En toen hadden jullie ook met de Rienk had je... dat was natuurlijk een enfant terrible. Hè? Dat was een beetje een, daar kon alle kanten mee op, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Maar dan krijg je ook in een kleedkamer spanning. Hè? Want als jij wedstrijden niet wint... Dan is er onderling is er ook... dat is gewoon irritatie, toch? Dat klopt, toch?
Nee, zo is het. Ja, je raakt gefrustreerd en dat het niet lukt. En je weet het op een gegeven moment niet meer. Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen. Het is gewoon lastig. Kijk, uiteindelijk scoor je met z'n allen. En je verdedigt ook met z'n allen. Dus het is ook te maken met hoe je opbouwt. Het begin van achteren. Vrij man uitspelen. Overtal creëren. Je voorzet. Hoe is die? Waar je bezetting voor de goal? Het is gewoon met elkaar te maken. Dus het is ook het hele proces. Hè? Dus niet alleen puur voor de goal, maar ook waar loop je vrij? Hoe leg je de bal weer? Het zijn allemaal dingen. Kwaliteit van afwerken. Dus, het is niet met één ding te maken. En inderdaad, als het even zo'n balletje een keer vanaf het buiten de 16 binnenvalt. Kijk, als Witek die bal binnenschiet en 1-0 voorkomt. Ja, dan is het ook heerlijk voetballen bij Fortuna.
Ja. Maar wat vind jij het probleem wat je nu ziet bij Vitesse? Is het de eindpaas of is het de afwerking zelf? Is het de stroterige opbouw? Wat is het eigenlijk?
Ze hebben natuurlijk na de winst een goede fase gehad met een paar gelijk goede resultaten. Zeker de grotere ploegen wel een aantal, dus gelijkspelletjes. Zag het ook wel beter uit qua spel. En ze creëren wel mogelijkheden, maar niet echt uitgespeelde kansen. Dus ik denk dat daar nog wel veel winst te behalen valt. Kijk, je ziet gewoon het team is, het is lastig. Ze zijn aan het zoeken naar de juiste formatie. Ze zijn kijken van welke speler past waar. Ze zijn met spelers aan het schuiven van, we gaan nu die speler centraal zetten. Dan gaat die speler op middenveld zetten. Nu lijkt er iets meer stabiliteit te zijn, maar ja, ze zijn nog steeds. Je ziet wel dat er nog steeds wisselingen zijn in het elftal. En laatst zijn wat meer vastigheid, maar. Er is best wel tijd ingestopt om het goede formatie te krijgen. Ja, dat kost gewoon eigenlijk tijd. Dus je moet daarin heel veel tijd en energie stoppen voordat je dat echt eruit gaat krijgen.
Maak maar af wat je wilde zeggen, sorry.
Ja, maar het heeft ook te maken met het aantal spelers, specifieke spelerskenmerken die je dus wel en niet hebt. Dus heb je voldoende aanvallers? Hebben ze de juiste speler wel die snelheid heeft op de zijkant? Of hebben ze wel die... snap je, je moet ook kijken hoe de selectie is samengesteld en hoe die eruit ziet. En ja, daar zie je ook wel dat je denkt van best wel veel middenvelders, niet specifiek voorin. Er zijn wel dingen die denk ik beter moeten, zeker. Ja.
Op een gegeven moment bracht Cocu zo'n beetje als een aanvallers in het veld, hè? Maar dat mocht ook niet.
Ja, hij wisselde ze ook, maar die wissels waren ook wel terecht. Ik bedoel, als je gewoon niet goed meer speelt, dan... word je gewisseld. Maar op een gegeven moment, er is wel echt wel aanvallend gewisseld. Maar dan kom je ook... Je komt toch altijd uit bij kwaliteit. Hij kan er nog wel 7 spitsen bij gaan zetten... bij wijze van spreken. Maar ja, als de kwaliteit er niet is... dan blijft het probleem hetzelfde. En eigenlijk na die 1-0... dan die kopbal van Gladon... die deed dat wel heel erg slim, moet ik zeggen. Maar ja... dan zie je dat het geloof gewoon weg hebt.
Lex, jij zegt dat het nog steeds spannend is in Arnhem. Dat ze nog steeds kunnen degraderen. Dat kan in theorie natuurlijk al.
Ja.
Maar dan denk ik, ze moeten nog thuis tegen Cambuur en Groningen.
Ja.
De 2 degradanten.
Ja, dat klinkt allemaal lekker makkelijk.
Praten van mij,
hè?
Dat weet ik. Maar daar zullen ze toch wel punten tegen pakken, denk ik dan.
Nou, je kunt dat op verschillende manieren redeneren. 1 is natuurlijk van, je bent beter, dus daar win je van. Klopt. Maar... dan krijg je dus nog steeds een probleem. Je rendement is laag, dus maak die goal eerst maar eens. Hè. Dat is een ding. En daar staat tegenover, Groningen en Cambuur, die staan natuurlijk zonder enige druk daar te voetballen. En dat kan ook allebei de kant op gaan. Het kan zijn dat ze het een beetje laten waaien. Dat kan ook gebeuren. Maar voor de jongens is dit nog steeds de etalage. Hè? Dus aan scouts, die zitten scouts op de tribune, clubs kijken. Als je met de club in gesprek bent en je laat het nou lopen, dan maak je ook geen goede sier. Dus voor de jongens is het wel zo dat ze gewoon een fatsoenlijke prestatie neer moeten zetten. Maar als je zonder druk speelt, is wel lekkerder te spelen dan wat de... Want kijk, Vitesse heeft negatieve druk. Hè? De druk om, zal ik maar zeggen, een kampioenschap te winnen. Hè? Wat Feyenoord nou heeft. Dat is een positieve druk. Hè? Je bent met superveel adrenaline sta in het veld en met enthousiasme. En je weet van, als we nou winnen, dan zijn we kampioen. Of je staat in het veld met de druk van, Ja, maar als het misgaat, jongens, dan komt er me toch weer een hausé aan kritiek op ons af. En dat zit in je achterhoofd. Het is heel erg lastig om te zeggen van ja, dat moet je helemaal uitschakelen, die emotie. Niet in die emotie denken en gewoon je werk doen, gewoon je ding doen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Hoe zie jij dat, Ruud? Wat betreft de wel of niet degradatie play-offs van Vitesse?
Nou, ik zie ze zeker erin blijven, zonder play-offs. Dat zie ik zeker gebeuren, aangezien het programma van andere tegenstanders en Excelsior ook een heel lastig programma. Dus ik wil niet alles zeggen hoor, want wat Lex Trecht zegt, die jongens Groningen en Cambuur kunnen eigenlijk vrij te voetballen, de doek is gevallen. Dus het kan soms heel verfrissend voor een ploeg werken. Alleen, ja, ik schaar nog steeds Vitesse qua kwaliteit een stuk hoger dan die twee ploegen. En thuis, ja, moet het gewoon kunnen. En ik denk dat je dat ook dat ze dat ook gaan doen.
Ja. Hey, bij terugkomst naar Fortuna bij de Gelredome was er een knokpartij tussen supportersgroepen van Vitesse. Ik begreep al dat jij daar niet heel veel van af weet en eigenlijk niemand, want ik heb vanochtend ook verslaggever gesproken die zit op de stadsredactie in Arnhem. Die is er ook ingedoken en die wist ook nog niet heel veel te melden, maar dat gaat ongetwijfeld nog gebeuren. Weet je enigszins wat er aan de hand is daar?
Nou ja, er zijn wat rivaliserende supportersgroepen bij Vitesse. Er is een groep jongeren die zich nogal manifesteren. En er zijn wat ouderen die eigenlijk niet op die jongeren aan het wachten zijn. Dus het is een generatieconflictje. Het is ook een beetje haantjesgedrag. Ik vind het wel... Weet je, het doet enorm afbreuk aan de club Vitesse. Hè? Ik bedoel, natuurlijk bijkomende schade is dat je reputatie door supporters wel wordt beschadigd. Jongens, onderlinge vechtpartij. Kijk, vechtpartij met een rivaliserende club is niet goed te praten. Maar onderling is helemaal, vind ik, dan heb je wel het dieptepunt bereikt. En het staat ook in schril contrast tot... de wedstrijden die de laatste tijd in Gelredome zijn gespeeld, waar het publiek helemaal achter Vitesse ging staan. En dat was de sfeer, weet je, die bij een degradatiestrijd hoort. Van we zijn een eenheid, wij zijn Vitesse, wij strijden voor onze club. En dan zijn al die supporters die staan achter de club. Ja, dat moet je hebben. Ja, en als je dan dit soort taferelen, ja, dat nogmaals, ja, dat past daar helemaal niet bij. Maar het is geen incident, hè. Ik bedoel... Het speelt nu eigenlijk al vanaf rond de coronatijd. Zit je met supportersgroepen die elkaar niet kunnen luchten of zien.
Die zijn het niet helemaal eens met hoe ze het fanschap horen te beleven.
Ja, nou ja, weet je, er wordt natuurlijk wat vuurwerk naar binnen gebracht. Er zijn wat incidenten geweest. Er is een keertje een vuurwerkbommetje afgestoken tegen Sparta, waar die wedstrijd werd gestaakt. Dus dat zijn allemaal kwalijke zaken. Ja, en als supportersgroepen niet met elkaar door één deur kunnen, dat is wel lastig, want ze staan wel, zal maar zeggen, samen op één tribune. Nou ja, en dat was dus in Sittard hebben ze samen op een tribune gestaan. En ja, daar was de sfeer dus al blijkbaar onderling niet altijd even goed, zo heb ik, zo heb ik het begrepen. Ja. Ja, nou goed, en dat is dus uit de hand gelopen bij terugkomst. Ja, slechte zaak, omdat je... Het vanuit support voor de voetbalclub, weet je, want het is ook reputatieschade voor de voetbalclub Vitesse.
Ja, hey, ik wil door naar de Graafschap, want ze wonnen heel knap bij MVV. En in theorie, daar hebben we het weer over. Ja. Theorie kan het nog, ze kunnen nog play-offs halen. Dan moeten we hier ook niet heel eerlijk zijn en zeggen: ja, dat kan toch niet meer.
Het voordeel is dat ze tegen VVV moeten.
Ja, en daar moeten ze nog voorbij.
Ja,
het Telstar zat er nog tussen.
Ja, nee, is ook zo, weet je, maar het is 5 punten. Dus je moet ze allebei winnen en dan moet dus VVV... ze spelen dus tegen VVV, dus dat is dan een onderling al een voordeel. Mm-hmm. Maar ja, alles moet meezetten. En dan halen ze de play-off nog. Maar ja, dan moet alles dus meezetten. Dat is een lastige, hè? Alles meezetten is in de sport een zeldzaamheid.
Zie jij het nog gebeuren, Ruud, bij de Graafschap?
Ja, het is moeilijk. Ze zijn wisselvallig seizoen aan het spelen natuurlijk. En voetbalreis is natuurlijk alles mogelijk. Maar ja, goed, het is niet heel hoopvol hoe ze zichzelf hebben gepresenteerd dit seizoen, vind ik. Dus ja, het is ene wedstrijd is het alles en dan is het daarna weer één of twee keer niks. Er zit te weinig stabiliteit in, denk ik, om daarin ook in de play-offs wat te gaan doen. Maar aan de andere kant, ja, blijft voetbal, hè, dus je weet het nooit.
Ja. Het zou een ongelofelijke stunt zijn als ze nou alsnog die play-offs halen. Hè? Ik bedoel, ja, dat zou echt heel knap zijn. Ja. Alle ballen op Buettner, hè. Maar,
ja. ja, alleen ja, VVV die moet dan de laatste wedstrijd tegen Jong Utrecht. Hè?
Ja.
De allerlaatste stijf onderaan staan ze.
Ja.
En dan als ze daar tegen gelijk spelen, heeft volgens mij de Graafschap een beter doelsaldo. Dan moeten ze dus ook winnen van VVV. En dan moet Telstar dus ook nog punten laten liggen. En die moeten tegen MVV en NAC. Dus dat kan nog wel gebeuren.
Ja.
Maar goed, ja, ja. Als.
Ja.
Moet
ja.
gewoon wat geduldiger zijn misschien. Of ik moet wat geduldiger zijn.
Nou, nee. Ik bedoel... Kijk, bij de Graafschap zal iedereen toch nog een gat in de lucht springen als ze de play-offs nog halen. Ik bedoel, ja, dan hebben ze in ieder geval de minimale doelstelling bereikt voor dit seizoen. Krakend en piepend en zuchtend en steunend. Maar ja, je moet er wel rekening mee houden dat het niet gaat gebeuren. Want nogmaals, alles moet meezitten. Ja, dan ben je ook een beetje afhankelijk van wat brengt die wedstrijd zelf. En hoe presenteer je daar? En kun je, als je VVV beslaat, daar blijkbaar zo'n tik uitdelen dat VVV ook die laatste wedstrijd er niet meer staat? Ja. En dan moet de Graafschap nog steeds twee keer winnen. Hè?
Ja.
Dus ook dat is een... Het is een hele zware opdracht. Maar ja, goed. Officieel leven ze nog.
Ja, en zolang ze dat doen, houdt de Graafschap supporter hoop, denk ik.
Ja, zou ik doen.
Hoop ik voor ze, ja. Hey, wat gebeurt dat voor een club als de Graafschap? Of wat betekent dat voor een club als de Graafschap als het weer gebeurt? Dat ze weer in de keukenkampioen-divisie blijven? Zijn de gevolgen dan groot, denk jij?
Ja, misschien financieel, dat weet ik niet. Ook daar zit je dan weer met je imago. Hè? Je wil graag... De Graafschap wil eens in de zoveel jaren in ieder geval in de Eredivisie spelen. En dus voor de Graafschap is het natuurlijk wel verschrikkelijk als ze weer niet in de Eredivisie terechtkomen. En volgend jaar krijgen ze natuurlijk met Groningen krijgen in ieder geval een club erbij terug die, ja, die direct terug wil. De, dus de competitie wordt er niet makkelijker op ook.
Cambuur is ook niet
nee, maar vooral Groningen is natuurlijk een... Volgend jaar zit je ook met ADO, die natuurlijk dit jaar ook een mislukt jaar hebben. Een NAC, die zullen... Dus de concurrentie om je heen is ook groot.
Ja.
Wat denk jij...
Precies.
Wat denk jij, Ruud?
Nee, ik denk dat het heel lastig is voor de Graafschap op dit moment. Ik denk dat ze ook gewoon er niet goed voor staan. Als je wat je zegt, als je kijkt naar andere ploegen... Die hebben het gewoon beter voor elkaar. Ja, in dit geval natuurlijk dit jaar Spek en Heracles. Die staken wel wat bovenuit, vond ik. Almere was erbij. Ja, en dan heb je daaronder nog heel veel andere ploegen. Die VVV, NAC, die ook heel graag willen en moeten eigenlijk. Maar ja, de Graafschap, hetzelfde verhaal. Die willen ook graag terug. Maar er zijn dus ook zes ploegen die daar wel zeker kans op maken. En ja, dan moet je dus zorgen dat je... sowieso in het begin van het seizoen ook goed en klaar staat. En dat is bij de Graafschap dit jaar niet geweest natuurlijk.
Je hebt er een tijdje rondgelopen bij de Graafschap. Zijn ze dan helemaal kapot van als ze weer in de eerste divisie moeten blijven? Of zijn ze er inmiddels misschien wel aan gewend?
Dat weet ik niet. Ik denk natuurlijk wel het hoogst haalbaar. En voor de Graafschap hebben ze natuurlijk altijd de doelstelling, denk ik, sowieso promotie en eventueel via play-offs. Alleen als je ziet waar ze nu dit jaar gevoerd hebben en wat ze hebben laten zien, is het gewoon ondermaats. En dat vind ik te weinig voor een club als de Graafschap. Vind ik gewoon niet goed.
En Camille Negli is ook nog geblesseerd geraakt aan zijn schouder. Ondertussen komt er een politiewagen of zo bij jou langs, geloof ik, Ruud.
Ja. Ja.
Maar ik praat er gewoon overheen. Die komt niet meer in actie de rest van het seizoen. Is dat een groot gemis, denken jullie?
Ja, ik denk dat je dat een elftal genoeg goede spelers heeft om het op te vangen. En ook in deze fase moet je gewoon zorgen dat je dat met elkaar doet. En heeft iedereen erin zijn rol. En dat kan juist ook weer werken vanuit. Dan krijgt die andere persoon wel de kans om het te laten zien. Ja, en stel ze halen de play-offs, wat je zegt, dan kan er ineens een soort van euforie komen in zo'n club en in zo'n team. En dan komt misschien wel weer verrassingen. Dus dat blijft heel lastig. Eén speler missen ze. Ja, dat is natuurlijk een belangrijke speler. Maar ik denk dat het wel opgevangen kan worden, zeker.
Wat denk jij, Lux? Nickley is al...
Ja, in ieder geval, het is een groot talent. Hè? Ja. Dus, en dat vind ik van dit jaar voor de Graafschap dan wel nog wel een pluspunt. Er zijn wel talenten
een
doorgebroken. Ja, er zijn dit jaar wel wat talenten. Die hebben zich in ieder geval laten zien. Alleen Dat was in ieder geval niet goed genoeg. Hoe dan ook is dit natuurlijk geen geweldig seizoen geworden voor de Graafschap.
Nee.
Maar ja, je moet het nu met andere mensen doen. Zo simpel is het ook. Ja, en blessures, ja, die hebben ze allemaal. Dat hoort bij. Dan valt er eentje weg. Ja, en dan ga je toch gewoon weer verder.
Ja. De Graafschap dus vrijdag uit naar VVV in Venlo. Daar zijn we weer bij en dat gaan we weer volgen. We hebben het al een beetje uitgesproken. Hè? Ja, ze moeten winnen. En NEC wil ook nog gaan voor die play-offs uit naar Twente.
Ja, een hele zware pot. Ja. Twente wil natuurlijk vijfde worden. Ze zitten in de slag met Sparta. En die hebben thuis uitstekende resultaten. Dus winnen bij FC Twente is voor weinigen gegeven dit seizoen. Ja, het is in de beker gebeurd, maar ze hebben de competitie hebben ze nog niet verloren. Dus het is een loodzware opdracht.
Ja, ze moeten winnen eigenlijk. Hè?
Ja.
Wat denk jij, Ruud? Is dat?
Ik denk dat het gelijkspel maximaal is voor NEC bij Twente op dit moment.
Daar hebben ze niet zoveel aan volgens mij.
Nee, maar goed, maar ja, bij Twente dan punt en dan inderdaad, dan mag je...
Mag je eigenlijk heel blij mee zijn.
Nou ja, gezien hun kracht thuis, zeker.
Volgens mij zou dat het 15e gelijkspel zijn uit mijn hoofd.
Ja, dat record kunnen ze ook misschien nog proberen te bereiken.
Dus moeten daarom voor gaan. Ja. Vitesse dus, zo gezegd, zondag thuis tegen Cambuur. Ja, ook interessant.
Ja, een must-win game, zeggen ze dan.
Ja.
Ja. Natuurlijk kunnen ze die wedstrijd winnen, zo simpel is het ook.
Ja. Hey, we gaan het zien. Jij bent erbij?
We zijn er weer bij.
Dan gaan we daarna er weer over napraten. Ik ben heel benieuwd hoe het einde van het seizoen zich ontwikkelt. Ruud, dankjewel dat je wilde aansluiten bij onze podcast.
Graag gedaan.
En Lex, jij wederom bedankt.
Graag gedaan.
En luisteraar, heel graag tot volgende week.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.